Vragen staat vrij. Als we een vraag stellen, is het niet zelden zo dat de onderliggende bedoeling van de vraag is het krijgen van bevestiging. Stelling. Als je vraag stelt, is het niet zelden zo dat de onderliggende bedoeling is het krijgen van bevestiging. Onderstrepen van wat je eigenlijk altijd al wist. Zo'n leraar op school die half voorzeggend zegt, en in 1568 begon de 80-jarige oorlog, goed zo. Ja, en u kent dat wel, en dan als het stil blijft, hè, dit is natuurlijk een geweldig intellectueel gezelschap, dus dan gebeurt dat wel dat het goede antwoord gegeven wordt, maar in een gemiddelde klas, de 80-jarige oorlog, ja, het wordt bijna, nou, duidelijk, overdreven. Maar veel van onze vragen zijn een beetje vervuld van die methodiek. Vragen naar bevestiging. In de mondleggerij, zeg maar. Ook vragen die belangstellend lijken, zijn niet zelden de voorbode van ons medelijdend meeleven. Die twee woorden maar even aan elkaar geknoopt. Medelijdend meeleven. Een voorzet die we maar zelf maar al te graag inkoppen. Hoe is het net, maat? Hoe is het met, nou ja, is het ook wat, niet je, wat is het ook wat, ja. En zo snel al, hè, ja, en dat soort gemeenplaatsen, u kent dat wel. Goed bedoeld? Ja, vast wel. Niks mis met de bedoelingen. Ik heb wel eens gezegd, maar nergens staat in de Bijbel aan de bedoelingen kent men de boom. Maar dit terzijde. Maar krijg je echt antwoord? En wat wellicht nog belangrijker is, krijgt degene die je vraagt de ruimte om zijn of haar verhaal echt te vertellen? Of vraag je zo dat je je medelijden kunt uitstorten? Vraag je naar de bekende weg? En met de soms ook onderliggende bijbedoelingen, zodat je je eigen verhaal kunt vertellen. Ik snijd nog wel wat aan, maar ik realiseer me dat het best wel een thema is. En ik moet u zeggen dat het me ook wel een tijd bezighoudt, dat vragen. In de verzameling teksten die we net gelezen hebben, rondom dat thema vragen, komen allerlei beelden op en we leren die vraag kennen vanuit verschillende perspectieven. U heeft dat vast wel opgevat uit die tekstgedeelte die ik gelezen heb. Een vraag lijkt zo'n neutraal voertuig. Maar is dat het ook? We hebben gelezen over David. Hij stelt een vraag en hij poneert een stelling. En daar wordt uiteraard iets van gevonden door de mannen met ervaring. En wat gebeurt er dan? Dan vraagt die jonge David als een echte puber wat er mis is met zijn vraagstelling. Wat doe ik nou weer verkeerd? Ik vraag het toch alleen maar. Ik weet niet of u dat wel kent, die reactie. U zult het vast wel eens gehoord hebben, herfde. Puberende kinderen, leerlingen, dit is gewoon, dat vraag je. Zo herkenbaar die reactie van David. En eigenlijk natuurlijk ook een slap excuus van David als reactie. Want het is niet zomaar een vraag. Daar zit wat achter. Hij vraagt dat niet zomaar. En wat zit erachter? Er zit een mening achter. Er zit kritiek achter. Hij vindt er iets van. En door zijn vraagstelling stelt hij dat aan de kaak. En dus raakt hij een gevoelige snaar en dus krijgt hij repliek. Hij wordt niet serieus genomen en de implicatie van zijn vraag wordt met schouderophalen benaderd. Wat moet zo'n snotneus nog? Wat denkt hij wel? Het woord snotneus heeft u ook wel eens gehoord, ooit een keer, van een journalist die dat over een politicus zei. Snotneus, dat heeft hem zijn carrière gekost. Maar goed, wat moet zo'n snotneus toch? Wat denkt hij wel? Je hoort het al, dat ze dat denken en dat ze dat tegen elkaar zeggen, alsof je, wij al niet van alles geprobeerd hebben en alsof wij niet, hè, alsof wij niet al, noem maar op. Als je geen raad weet met wat hij gevraagd wordt, kun je je verstoppen. En dat gebeurt niet zelden door kritiek te hebben op de vraagsteller. Niet te raden gaan bij jezelf, maar het buiten jezelf plaatsen. Word je ongemakkelijk van die vraag, dan beroep je je op een voor jou veilige houding. Op bijvoorbeeld macht, of anciëniteit, of kennis van zaken, of cultuur, zo doen wij dat hier niet. Vroeger stonden we op een camping naast een gezin uit de provincie Groningen. Nou, dat was op zich al een hele ervaring natuurlijk. En ik herinner mij dat de zoons van die familie hun vader wel eens vroegen, als hij weer eens wat aan die zoons had gevraagd of opgedragen. Ach, waarom nou, pa? En dan zei vader, om tikt zeg. Ja, hij beriep zich dus op zijn autoriteit, zou ik maar zeggen. Die vraag levert onrust op. Hij moet weer wat uitleggen, heeft hij geen zin in. En hij trekt zich terug in zijn ivoren toren van ouderlijke macht. Wat kan een vraag nog meer? Een vraag kan ook, zoals de vraag van de wetgeleerde aan Jezus, de bedoeling hebben iemand in de val te laten lopen. Ze vragen op zo'n manier dat die ander zich in het nauw laat drukken. En waar denken ze dat we mee bezig zijn? U kent die vraag wel. Waar denken wij dat wij mee bezig zijn? Vraag die vanuit bescherming van die autoriteit gesteld wordt, zeg maar. En die vraag wordt echt alleen maar vanuit de vraagsteller gesteld. In het geval waarin het Jezus overkomt, negeert hij eigenlijk dat en pakt hij ze in met een geweldige repliek die er niet om ligt. Maar vaker heb je dat zelf niet en sta je een beetje met lege handen en denk je van, wat moet ik hier nou weer mee? Ik kom er straks even op terug. En dan het derde verhaal is het verhaal van die Emmausgangers, wat ik als tweede las. Wie kent het niet? Waar ik echt de aandacht op wil vestigen is de manier van vraag stellen in dit gedeelte. Jezus loopt een stukje met hem mee. Wij noemden dat altijd oplopen, net als opfietsen. Bestaat niet, maar vind ik wel leuker dan meelopen of meefietsen, want meelopers zijn we niet als we oplopen. Maar goed, ondanks dat hij weet waar ze het over hebben, stelt hij toch de vraag. En het antwoord laat dat ook zien. Weet je dan niet wat er gebeurd is? En in plaats van mee te bewegen en iets van, oh jawel, te zeggen, nee, zegt hij, wat dan? Hij stelt een verduidelijkende vraag, zeg maar. En pas dan gaan die mannen in op die vraag die gesteld wordt en openen ze zich. En eigenlijk is dat laatste van belang, dat ze zich openen. Dat ze iets laten zien van wat het met hun doet. Hoe zij het zien. Eerst dus die afweer, weet je dan niet wat er gebeurd is? En pas dan, als het doorgevraagd wordt, antwoord. Wat mij betreft staat vanmorgen de vraag centraal, maar ook de vraag van hoe vraagt u dan? Ik vertel maar over mezelf. Mijn ervaring is dat ik meestal mijn best doe om zo empathisch mogelijk te vragen. Bijna al een voorschot nemend op de reactie van die ander. Meebewegen op de vermoedelijke golflengte van die ander. En al heel snel tevreden dus met het antwoord dat wel zo ongeveer vertelt wat er aan de hand is. En bevestigt dat ik het wel aardig aangevoeld heb. En mijn ervaring is dat ik daar niet alleen in ben, dat heel veel mensen dat doen. En ik heb er ook last van als ik in een interview iemand zie die me doorvraagt, terwijl ik zie dat degene die geïnterviewd zich steeds ongemakkelijker begint te voelen, dan krijg ik ook een soort van plaatsvervangend medelijden. Ik kan daar niet zo goed tegen dat gezaag en dat gezeur en dat gezanik. En toch lijkt de manier waarop Jezus vraagt aan die Emmausgangers wat op die manier van vragen. Vragen en doorvragen. Het is te kort als Bijbelgedeelte om daar een hele cursus vraagstellen van te maken, maar het geeft wel een soort richting aan. En toen dacht ik van, zou het kunnen zijn dat die empathische vraag helemaal niet zo'n goede vraag is? Zou het zo kunnen zijn dat iemand zich niet opent en ook niet hoeft te openen naar jou toe, als je empathisch vraagt. En zou het ook zo kunnen zijn dat je gesprekspartner er eigenlijk meer aan heeft als je wat doorvraagt? Het echt wil weten. En van daaruit geen genoegen neemt met minder dan een echt antwoord. Zelf vind ik het in eerste instantie niet zo fijn dat die vrager net zo lang doorgaat tot ik het niet meer zeker weet. Laagje voor laagje gaat eraf, tot ik echt zelf tegenover diegene sta. Niet mijn afweermechanismes, niet mijn kennis, niet mijn bluff, of wat er dan ook maar voor verdediging is. Maar ik. Het werkt ook alleen maar als die ander echt geïnteresseerd is in jouw verhaal. En wat mij dan verbaast is dat wat in eerste instantie empathisch lijkt, het eigenlijk heel vaak niet is. Omdat het vooral projectie is. U weet wel die Nivea-projectie waar ik het al eens eerder over had, niet invullen voor een ander. Wie kan echt empathisch zijn als de ander niet echt de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te vertellen? Echt te vertellen wat het met hem of haar doet of gedaan heeft. Echt te vertellen wat er diep in hem of haar verborgen is. En die niet-empathische, maar juist wel oprecht belangstellende manier van vragen opent juist die deur. Geeft ruimte om daar licht op te laten schijnen. Ja, en als ergens licht op schijnt, u weet het, dan is er geen verbergen meer aan. Het is ook wel vaak zo dat conflicten ontstaan, doordat we vanuit het beeld dat we van iemand hebben, vragen stellen aan diegene. Op zoek naar bevestiging van wat wij al dachten. En ik denk dat pas als je leert om echt wat beter te vragen, er misschien eerst wel wat wrijving is vanwege die wat hardnekkige manier van bevragen, maar later een beter begrip. En met beter begrip bouw je betere relaties. Voorbeeld van de gevolgen van het zogenaamde empathisch vragen is eigenlijk het ontstaan van een drama-driehoek. Velen van u hebben daar vast wel van gehoord, van die drama-driehoek. Het gaat uit van een systeem dat ongewild ontstaat in communicatie tussen mensen en een rol die ze in elkaars bijzijn aannemen. Aanklager, redder en het slachtoffer. En eigenlijk is de basis van het ontstaan van dat soort bijna niet te doorbreken systemen het feit dat er niet gelijkwaardig wordt gecommuniceerd. Elk van die rollen, alle drie overigens, houdt een miskenning in. Miskenning van die ander. Of, in het geval van de slachtoffer, miskenning van jezelf. En de enige manier om dat te doorbreken, los van het feit dat je het moet herkennen, is elkaar serieus nemen. Echte vragen stellen en echte antwoorden geven. En niet al te tactisch, want dat is vaak onduidelijk. En ga niet helpen als dat niet gevraagd wordt. De 80-jarige niet invullen. Niet aanvullen. Niet aanvullen als iemand niet helemaal op het goede antwoord komt, omdat hij dan tevreden is misschien met jouw voor 70% goede gok, die niet 100% zegt wat hij of haar eigenlijk bedoelt. Ga er niet boven staan om een ander te betrappen op een onwaarheid. Zoek je eigen erkenning niet in de miskenning van die ander. Ik gaf eerder aan dat ik nog wel even terug wil komen op dat verhaal van die wetgeleerde die Jezus in de val wilde laten lopen. Die waren dus bezig om een drama-driehoek op te bouwen. Hadden zichzelf de rol van aanklager al toebedeeld, maar ze slaagden er niet in om Jezus tot slachtoffer te maken, zeg maar. Ze zochten naar eigen erkenning in de miskenning van die ander, maar slaagden niet in hun opzet. Ik ben een tijdje geleden begonnen in een boek van Rob Wijnberg. En het boek heet Voor ieder wat waars. Wat op zich al een, wat mij betreft, een mooi titel is. Voor ieder wat waars. Hij is hoofdredacteur van De Correspondent. Ik weet niet of u daar wel eens gehoord hebt. Dat is een online platform voor inhoudelijke journalistiek, zou ik maar zeggen. Rutger Bregman, de man van De Meeste Mensen Deugen, is ook schrijver voor De Correspondent. En het grappige is dat hij een soort van binnenuit kritiek heeft op het systeem van de journalistiek, op die mediacratie. En hij kraakt wat kritische noten over de manier waarop de media zijn vragen stelt. En hij haalt daarbij een interview aan van Jeroen Wollaars. U kent hem wel van Nieuwsuur waarschijnlijk. Daarvoor was hij in Berlijn ganz actief. En hij had een interview met Wopke Hoekstra. En hij heeft voor dat interview de Sonja Barend Award gekregen. Vanwege het beste interview van dat jaar. Het was vorig jaar of het jaar ervoor. Maar Rob Wijnberg is kritisch over dat interview. En hij pelt dat kritisch, dat interview pelt hij gewoon af, zeg maar. En hij concludeert eigenlijk daarin dat het niet zozeer een kritisch interview is, maar meer een cynisch interview. En hij maakt een hele harde scheiding tussen wat kritisch bevragen is en wat cynisch bevragen is. Want dat cynisch bevragen, zo poneert hij, versterkt het wantrouwen dat heel veel mensen al hebben in politiek of gevestigde orde. Kritisch vragen doet dat niet, cynisch bevragen doet dat wel. En ik vond dat heel erg interessant, omdat ik denk dat veel van mijn ergernis die ik eerder al ventileerde over dat zogenaamde doorvragen, niet te maken heeft met het feit dat iemand kritisch vraagt of serieus doorvraagt om ergens achter te komen, maar nee, dat er cynisch gevraagd wordt om iets te bevestigen wat je, aha, maar dat dacht ik al, erin zit, zeg maar. Ik weet niet of u dat ook herkent, maar dat is iets wat mij wel heel erg opviel, dat ik denk van ja, verdikke me, dat cynische vragen is wat mij in hoge mate irriteert. Die vooringenomenheid van die journalist die iets wil horen en eigenlijk alleen maar iemand nodig heeft die die interviewt om een geluid te geven waar hij op zit te wachten, zeg maar. Precies dat toontje laat horen wat hij in zijn muziekstukje, wat hij zelf gemaakt heeft, nodig heeft. Het is op dit moment ook wel hip om oude Griekse filosofen wat op het schild te hijsen. En je zou kunnen denken dat als we het hebben over niet-empathische vragen, we het hebben over een Socratische benadering. Socrates, de kleine man, stond bekend om zijn niet-aflatende manier van doorvragen. Vragen tot er niks meer te vragen was. Doorvragen tot er geen antwoord meer te geven was. En het gevolg was dat hij de ander die hij dan bevroeg, zeg maar, volkomen gedesoriënteerd en ontredderd achterliet. Ontdaan van alle waarheid en waardigheid die bij zijn vermeende kennis hoorde, maar die door Socrates tot niets was gereduceerd. Als ik het heb over niet-empathisch vragen, dan bedoel ik dat dus niet. Niet dat doorvragen wat lijkt op dat van jonge kinderen, u weet wel. Waarom dan en hoe dan en hoe, waarom dan en hoe laat dan en waarom dan en wie dan en hoe dan. Dat is eigenlijk niet per se gericht op het vergaren van kennis, maar soms ook alleen maar vanuit de interesse in het stellen van een vraag. En dat deed Socrates ook. Die pelde en die pelde en die pelde en die pelde niet vanuit belangstelling, niet vanuit interesse, niet vanuit willen weten wat die ander beweegt en niet willen weten hoe die ander dat ervaart. Nee, ik denk dat we vragen moeten stellen die daar wel in geïnteresseerd zijn, willen weten wat die ander denkt. En ophouden met vragen als stilte en luisteren het beste antwoord is. En waarom moet je dan ophouden? Omdat je die ander dan niet hoeft te belasten met je goedbedoelde adviezen of je reflecterende verhalen. Van in jouw geval zou ik, en in een vergelijkbare situatie heb ik dus, laat maar. En waarom dan wel? Omdat je dan invulling kunt geven aan dat antwoord dat Jezus aan die wetgeleerden gaf. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod en het tweede daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Het lijkt zo simpel en het blijkt vaak zo lastig. Hoe moeilijk kan het zijn om met elkaar onderweg te zijn? Om licht te geven, maar tegelijkertijd ruimte te maken. Zodat anderen kunnen schaduw lopen. En ook om agape dat te laten zijn wat het zijn kan. een ander aandacht en liefde te geven, maar zo dat het niet tot ergernis van de ontvanger leidt. Amen.